De kerkenraad deelt u het volgende mee. Woensdagavond is er weer een bunjanavond. Deze avond begint om 8 uur. Volgende week zondag zal er voorbereiding gehouden worden op het heilige avondmaal. Wat over 14 dagen zal worden bediend. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 35, de versen 9 en 13. 35 vers 9, ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis van mijn hart bewijzen. En de 13e, laat vromen juichend te allen tijden om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust die ijver nooit bedwingen. 9 en 13 van Psalm 35. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 7, het tweede vers. Mijn God, zo ik immer heb bedreven, het boze stuk mij aangewreven. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen Gods heilig woord uit het eerste boek Samuel, het 26e hoofdstuk. 1 Samuel 26, dat is de schriftlezing na het zingen van Psalm 7 vers 2 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
De Sjefieten nu kwamen tot Saul te Gibea, zeggende: houdt zich David niet verborgen op de heuvels van Hachilla, vooraan de wildernis? Toen maakte zich Saul op en toog af naar de woestijn Zif, en met hem 3000 man, uitgelezenen van Israël, om David te zoeken in de woestijn Zif. En Saul legerde zich op den heuvel van Hachilla, die voor aan de wildernis is, aan de weg. Maar David bleef in de woestijn en zag dat Saul achter hem kwam naar de woestijn. Want David had verspieders gezonden en hij vernam dat Saul voorzeker kwam. En David maakte zich op en kwam aan de plaats waar Saul zich gelegerd had. En David bezag de plaats waar Saul lag met Abner, de zoon van Ner, de krijgsoverste. En Saul lag in de wagenburg en het volk was rondom hem gelegerd. Toen antwoordde David en sprak tot Achimelech de Hetiet en Abizai, de zoon van Seruja, de broeder van Joab, zeggende: wie zal met mij tot Saul in het leger afgaan? Toen zeide Abizai: ik zal met u afgaan. Alzo kwam David en Abizai tot het volk des nachts en zie, Saul lag te slapen in de wagenburg en zijn spies stak in de aarde aan zijn hoofdeinde. En Abner en het volk lag rondom hem. Toen zeide Abizai tot David: God heeft heden uw vijand in uw hand besloten. Laat mij toch hem nu met de spies op eenmaal ter aarde slaan, en ik zal hem niet ten tweede male doen. David daarentegen zeide tot Abizai: verderf hem niet, want wie heeft zijn hand aan de gezalfde des Heeren gelegd en is onschuldig gebleven? Verder zeide David: zo waarachtig als de Heere leeft, maar de Heere zal hem slaan. Of zijn dag zal komen dat hij zal sterven, of hij zal een strijd trekken dat hij omkomen. De Heere laat verre van mij zijn dat ik mijn hand legge aan de gezalfde des Heeren. Zo neem toch nu de spies die aan zijn hoofdeinde is en de waterfles en laat ons gaan. Zo nam David de spies en de waterfles van Sauls hoofdeinde, en zij gingen heen, en er was niemand die het zag, en niemand die het merkte, ook niemand die ontwaakte, want zij sliepen allen, want er was een diepe slaap des Heeren op hen gevallen. Toen David over aan gede zijde gekomen was, zo stond hij op de hoogte des bergs van verre, dat er een grote plaats tussen hen was. En David riep tot het volk en tot Abner, de zoon van Ner, zeggende: zult gij niet antwoorden, Abner? Toen antwoordde Abner en zeide: wie zijt gij die tot de koning roept? Toen zeide David tot Abner: zijt gij niet een man, en wie is u gelijk in Israël? Waarom dan hebt gij over uw heer, de koning, geen wacht gehouden? Want er is een volk van het volk gekomen om de koning uw heer te verderven. Deze zaak die gij gedaan hebt is niet goed, en zo waarachtig als de Heere leeft, gij die zijt kinderen des doods, gij die over uw heer, de gezalfde des Heeren, geen wacht gehouden hebt. En nu, zie, waar is de spies des konings? En waar is de waterfles die aan zijn hoofdeinde was? Saul nu kende de stem van David en zeide: is dit uw stem, mijn zoon David? David zeide: het is mijn stem, mijn heer koning. Hij zeide verder: waarom vervolgt mijn heer zijn knecht alzo achterna? Want wat heb ik gedaan en wat kwaad is er in mijn hand? En nu, mijn heer de koning, hoor het toch naar de woorden van zijn knecht. Indien de Heere u tegen mij aanpoort, laat hem het spijsoffer rieken. Maar indien het mensenkinderen zijn, zo zijn zij vervloekt van voor het aangezicht des Heeren, terwijl zij mij heden verstoten, dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des Heeren, zeggende: ga heen, dien andere goden. En nu, mijn bloed vallen niet op de aarde van voor het aangezicht des Heeren, want de koning van Israël is uitgegaan om enige vloot te zoeken, gelijk als men een veldhoen op de bergen najaagt. Toen zeide Saul: ik heb gezondigd. Keer weder, mijn zoon David, Want ik zal u geen kwaad meer doen, voordat mijn ziel deze dag dierbaar in uw ogen geweest is. Zie, ik heb dwaaselijk gedaan, ik heb zeer grotelijks gedwaald. Toen antwoordde David en zeide: zie, de spies des konings, zo laat een van de jongelingen overkomen en ze halen. En de Heere dan vergelde liegelijk zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid. Want de Heere had u heden in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet willen uitsteken aan de gezalfde des Heeren. En zie, gelijk ten deze dagen uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, alzo zij mijn ziel in de ogen des Heeren groot geacht. En hij verlosse mij uit alle nood. Toen zei de Saul tot David: gezegend zijt gij, mijn zoon David. Gij zult het ja gewisselijk doen, en gij zult ook gewisselijk de overhand hebben. Toen ging David op zijn weg, en Saul keerde weder naar zijn plaats.
De tekst voor de prediking voor deze ochtend komt uit het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Het hele gedeelte willen we samen zo doornemen. Bij wijze van tekst lees ik nog de versen 7, 8 en 9. Alzo kwam David en Abizi tot het volk des nachts en zie, Saul lag te slapen in de wagenburg en zijn spies stak in de aarde aan zijn hoofdeinde. En Abner en het volk lag rondom hem. Toen zei de Abizai tot David: God heeft heden uw vijand in uw hand besloten. Laat mij toch hem nu met de spies op eenmaal ter aarde slaan. En ik zal het hem niet ten tweede male doen. David daarentegen zeide tot Abizai: verderf hem niet. Want wie heeft zijn hand aan de gezalfde des Heeren gelegd en is onschuldig gebleven? Willen wij samen de Heeren gaan bidden om zijn zegen en daarin ook voorbeden doen. Voor broeder T. van Wijk, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege vocht, hart- en nierproblemen. Hij heeft 2 dagen op IC gelegen, nierdialyse gehad en ligt nu op zaal. Broeder C. Kleinjan, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege een ernstige longontsteking. Het gaat gelukkig de goede kant op. En ook voor anderen die in behandeling moeten ondergaan en langdurig zieken, zoeken wij samen Gods aangezicht. Almachtige en genadige God, het mag weer zondag zijn, zoals die in de volksmond heet. Maar uw woord heeft het over de dag des Heren. En geef Heren dat dat ons besef mag zijn. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat het geen zondag zijn in de zin van een maatschappelijke dag, een van de 7, die dan voor de meeste mensen als een vrije dag geldt, met allerlei vormen van vrije tijdsbesteding. Onze vrije tijdsbesteding is dan dat we naar de kerk gaan en daarmee doen we iets wat uw woord ons ook aanreikt, om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Maar als het niet meer is dan dat, Heren, een vrije tijdsbesteding, als het niet de dag des Heren is, en als we niet gaan luisteren naar het woord van de Heren, dan verandert er niets in ons leven. Dan kunnen wij op bepaalde manieren reageren op de prediking, en de een zal een aangename, fijne zondag hebben vanwege het feit dat hij een beetje kon luisteren, en de ander misschien helemaal niet. We kunnen met allerlei verwachtingen naar de kerk gekomen zijn, of ook met allerlei vooroordelen. Maar hoe het ook is, Heren, als het voor ons alleen maar een vrije tijdsbesteding is, dan doet het woord geen kracht. En daar bidden we u nou juist om, dat u het woord wel kracht wilt geven, om de bediening van uw Heilige Geest. Vanochtend gaan we weer luisteren naar de wederwaardigheden van David, de zoon van Isaï, als de grote voorloper, dus voorafschaduwing van zijn grote zoon, de Heer Jezus Christus. We gaan zien het verschil tussen deze twee mannen, Saul en David, beide gezalfden des Heren, beiden opgegroeid onder het verbond en de belofte Gods. Maar zo heel anders hebben zij het beleefd. En zo valt die scheiding, Heren, onder ons, kinderen van het verbond. Allemaal opgegroeid, althans dat geldt van de meeste van ons, onder de bediening van uw genadeverbond, onder de prediking van het woord. Maar er valt zo'n scheiding, er is zo'n separatie al in de gemeente. Niet alleen tussen jongeren en ouderen, dat zou nog niet het grootste verschil zijn, want gij hebt uw volk onder jongeren en ouderen. Maar tussen hen die u dienen en hen die u niet dienen. Tussen gelovigen en ongelovigen. Tussen ware christenen en tussen naamchristenen. Tussen hen die de wedergeboorte mogen kennen en hen die dat niet kennen. En Heere, geef ons onderwijs vanuit deze geschiedenis. En geef dat wij verlost mogen worden van al onze gedachten waarmee we naar de kerk gekomen zijn, positieve of minder positieve, verwachtingen of vooroordelen, maar dat wij met deze luisterhouding in de kerk mogen zitten die eenmaal Samuel uitsprak. Spreek, Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd hoort. En dat mensen mogen wegvallen, ook de man op de kansel. Maar dat we uw woord mogen lezen en ontvangen als uw woord. Dat we dat woord nog eens zullen onderzoeken. Met de bede of dat er een woord voor ons bij mag zijn. Niet wat er te weinig of te veel is gezegd. Niet wat er nog meer had moeten gezegd worden. Maar Heere, wilt u dat woord wat gesproken is heiligen aan mijn hart. En dan is er toch altijd een woord van u bij. Maar dat we er opmerkzaam op mogen zijn. Want dat is vaak de kwaal van ons hart, Heere. U spreekt wel, maar wij horen niet. U doet wel wonderen en u zorgt wel, maar wij merken er niet op. Geef dan, Heere, dat onze ziel mag opmerken wat antwoord gij ons geeft. En dan weet u ook, Heere, dat er zijn die met een heilbegeerte en met een zielsverlangen naar de kerk gekomen zijn. Om een woord van uwentwege te mogen horen. Dat zij zich zullen mogen herkennen in de wegen die gij met uw volk houdt aan de hand van de geschiedenis van David. Dat er weerklank mag zijn in het hart. Dat er bij alle vrees voor zelfbedrog, alle vrees voor en alle twijfel aan alles wat zij ervaren, toch van uwentwege een woord van onderwijs en van vertroosting mag zijn. Wilt u ons zo leiden, Heere, door uw geest en woord en de prediking heiligen aan het hart? Wilt u de boze schelden die altijd probeert om de loop van uw woord in de weg te staan? Wil onze harten openen voor dat woord en uw woord openen voor onze harten? Het zij dat we hier in de kerk zitten, het zij dat wij thuis meeluisteren of later de dienst horen. Heere, schenk ons de hulp van uw geest in het spreken en in het luisteren. Terwijl we u ook bidden, Heere, om uw hulp en uw nabijheid in alle omstandigheden van het leven, van verdriet en van eenzaamheid, van rouw en van moeite, van zorgen, in het gezin, binnen het huwelijk, in de opvoeding van de kinderen, of juist in het alleen gaan, of in het ontbreken van kinderen, in allerlei soorten van lasten die ons worden opgelegd, ook tegenslagen in het maatschappelijke, in het persoonlijke leven. Heere, u weet van alles af. Mensen die worstelen met een andere geaardheid, met een identiteit, met kruisen waar geen mens van af weet, waar soms zo weinig begrip voor is. Maar Heere, u weet van al die dingen af en we mogen het alles aan uw voeten neerleggen. In het bijzonder bidden wij u voor broeder Van Wijk, die in het ziekenhuis is opgenomen, die een zwakke gezondheid heeft en die nu uiteindelijk toch met de nierdialyse moest beginnen. Hij moest op de intensive care worden opgenomen, maar in uw voorzienigheid mochten de behandelingen toch zo gezegend worden dat hij weer op zaal ligt. Heere, wil hem in deze dagen nabij zijn, doen ervaren dat u ook daar in het ziekenhuis uw aanwezigheid wil doen ervaren. Dan bidden we ook voor broeder C. Kleinjan, die in het ziekenhuis vanwege een longontsteking is opgenomen. Ernstig ziek geweest, inmiddels mag het door uw genade en zegen en goedheid de goede kant op gaan, maar wil hem ook verder gezondheid en krachten geven, hem met zijn vrouw en kinderen nabij zijn, maar bovenal, Heere, wil de weg heiligen aan het hart. En wil voorts in ieder gedenken, Heere, die behandelingen moet ondergaan deze week, een grotere of kleinere behandeling, u weet van alle dingen af, wilt u geven dat we het in uw hand mogen leggen, wilt u geven dat de behandeling mag gezegend worden en dat er ook weer genezing mag zijn. Maar wilt u bovenal ons leren om uit uw voorzienigheid te leven, dat niet alleen gezondheid maar ook ziekte uit uw vaderlijke hand ons toekomt. Ook dat alleen kan een vrucht van het geloof door de Heilige Geest zijn, Heere. Schenk ons die geloofsbeleving. Zie op ons in uw genade neer. Wees met ons in alle voorspoed en in alle zegen. Schenk ons een dankbaar hart, Heere, om de geboden uit dankbaarheid te doen, om u te volgen op de weg die gij ons voorhoudt, in voor- en tegenspoed. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen naar Psalm 54. Psalm 54. Alle vier versen. O God, verlos mij uit de nood, want vreemden steken het hoofd omhoog. Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan en mijn verspiederen vergelden, en want God wil mij zijn bijstand bieden. 1, 2, 3 en 4 van Psalm 54, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Na het aanvangen van de prediking zingen wij Psalm 3, het derde vers. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 3, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, een kortere weg nemen is altijd aantrekkelijk. Mensen nemen op allerlei manieren, ook in het verkeer bijvoorbeeld, graag een sluiproute om ergens zo snel mogelijk te zijn. Bij de dieren zie je ook zoiets. In de jungle, in het oerwoud, daar nemen de olifanten altijd de rechte weg op het doel af. Ze banjeren dwars overal doorheen. Door alle bosjes en bomen, wat er op hun weg staat, ze vertrappen het. Daar komt ook de term vandaan, olifantenpaadje. Een olifantenpaadje, dat zie je bijvoorbeeld wel eens, jongens en meisjes, bij een groot grasveld. En dan ligt daar een stoep omheen, zo in een hoek. En dan moeten mensen eigenlijk dat grasveld omheen lopen, maar ze willen de kortste weg nemen. Dus ze steken dwars over dat grasveld heen. En door de vele voeten die daar dan in de loop van de tijd overheen gaan, ontstaat daar een pad. Een olifantenpaadje. Recht op het doel af. Nou, in geestelijk opzicht komt dat ook voor. Dat mensen met grote stappen heel snel thuis willen zijn. Dan zijn mensen heel snel bij het geloof. Mensen zijn heel snel ook bij de zekerheid van het geloof. En je ziet in vergelijking in onze tijd met vroeger, dat mensen dan ook al heel snel naar het avondmaal komen. Soms vraag je je wel af, is er nou wel een gegronde kennis van Christus? Maar men wil een snellere route, een snellere weg begaan. Maar ook bij het leven van Gods kinderen komt dat voor. Een snellere route naar het einddoel. Dat is dan wel vanuit de aard van de liefde. Vanuit het heimwee naar God. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? Maar toch zien we in het algemeen dat dat niet de weg is van de Heere. De Heere zegt van zijn kinderen dat zij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. En niet via een sluiproute, niet via een olifantenpaadje, sneller thuis zijn. Door veel verdrukking ingaan in het Koninkrijk Gods, net als hun oudste broeder, de Heer Jezus Christus. Via het kruis naar de kroon, van lijden naar heerlijkheid. En dat zien wij ook in het leven van David, wiens gang wij volgen in deze tijd. Wij weten dat de weg van David uiteindelijk naar de troon van Israël zal leiden. Hij zal koning zijn. Maar dat gebeurt in een weg van afbraak. Het gebeurt in een weg van wachten. De ene verdrukking in het leven van David is nog niet voorbij, of de andere verdrukking die volgt alweer. Door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk. David had verschillende keren de gelegenheid om de belofte van de Heere dat hij koning zou zijn te bespoedigen. Maar hij heeft gewacht op de Heere. Hij heeft niet de hand aan Saul geslagen. Dat hebben we in hoofdstuk 23 gelezen. Of 24 en nu opnieuw in hoofdstuk 26. Dat staat ook als thema boven de prediking. David spaart opnieuw het leven van Saul. We letten op drie gedachten. Hoe Saul David de schuld geeft. Ten tweede, hoe David Saul op zijn schuld wijst. En ten derde, hoe Saul David zijn schuld beleidt. David spaart opnieuw het leven van Saul. Saul wil aan David alle schuld geven. David is de grote schuldige in het beleving van Saul. Maar David die draait het om, nee koning, u bent de schuldige. Hij wijst Saul op zijn eigen schuld, dat hij bezig is met een kwade zaak. En ten derde horen wij Saul aan David zijn schuld belijden, maar daar is wel het een en ander over te zeggen, over die schuldbelijdenis van Saul. Enige tijd geleden, gemeente, was David in de gelegenheid om alle pogingen van Saul om David te vangen en te doden te beëindigen. Als David toen gedaan had wat zijn mannen hem zeiden, dan was Saul er niet meer geweest. Maar David, die ontving genade om te wachten, om het alles in de handen van de Heere over te geven. We hebben toen gezien dat Saul onder de indruk was van het feit dat David zijn leven had gespaard. Hij heeft beloofd dat hij David voortaan met rust zou laten. David heeft op zijn beurt een eed gedaan dat hij het nageslacht van Saul zou sparen. En daar was Saul zo van verbroken dat hij beloofde dat hij David geen kwaad meer aan zou doen. En Saul die was vol van goede voornemens geweest. Maar het duurt niet lang of Saul is al zijn goede voornemens vergeten. De aanleiding was dat de Zefieten opnieuw komen om te vertellen dat David weer in de woestijn van Zif verkeerde. David was, zo zegt hoofdstuk 26, opnieuw naar die woestijn teruggekeerd om daar te wachten, niet wat Saul zou gaan doen, maar wat God zou gaan doen. Zo zegt hij het immers in hoofdstuk 22, als hij zijn ouders bij de koning van Moab bracht, dan vraagt hij aan die koning van Moab: laat mijn vader en mijn moeder bij u uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En daar is David aan het wachten en dan komen die Zefieten opnieuw bij Saul terecht. Opnieuw verraden ze David. Het zijn mannen van Juda, van dezelfde stam als David, maar ze hebben totaal geen genegenheid voor David. Ze verraden hem bij koning Saul. Wat opmerkelijke lijn ligt de gemeente naar het Nieuwe Testament als wij zien. Hier dus de mannen van Juda verraden David. En straks zien we in het evangelie dat Judas de zoon van David verraadt. De Zefieten hebben geen genegenheid voor David. En ze komen bij Saul en ze geven hem de tip. Hij verblijft in de heuvels van Hagila. En Saul die geeft bevelen. Hij zoekt opnieuw die 3000 uitgelezen mannen. Die commando's zal ik maar zeggen. Hij geeft bevelen. En al zijn goede voornemens is hij kwijt. Alle toezeggingen die hij aan David heeft gedaan, hij is ze vergeten. Hij legt ze naast zich neer. Ondanks dat hij weet dat het koninkrijk aan David gegeven is, ondanks dat hij Gods zorg voor David heeft gezien, ondanks dat Saul grote wonderen heeft aanschouwd, hij geeft er niks meer om. Hij legt alle schuld bij David neer. David is de beroerder van zijn leven. Dat is uiteindelijk de grote achtergrond van die hernieuwde zoektocht naar David om hem te doden. David heeft de schuld en hij weigert te buigen. En als we hier even een momentje de vinger bij leggen, gemeente, dan blijkt toch maar weer dat het zo nodig is dat God zelf meekomt in wat hij spreekt en in wat hij doet. Saul deed niets met wat God gedaan heeft en met wat God gesproken heeft. De Zefieten hebben er niets mee gedaan met wat zij over David hebben gehoord. Dat hij koning zou zijn. En gemeente, wij doen er ook niks mee. Met het woord wat ons verkondigd wordt. Tenzij dat de Heilige Geest met het woord gaat werken in ons leven, dan leggen we dat naast ons neer. Dan leggen we de trouwe zorg van God naast ons neer. Dan leggen we de wonderen van God naast ons neer en we blijven dezelfde. Het werkt niks uit. Dan is de zondag eigenlijk maar een soort van vrije tijdsbesteding. Die we natuurlijk als gewoonte van onze vroege jaren hebben aangewend gekregen. Een vrije tijdsbesteding. En voor de een is dat een aangename vrije tijdsbesteding. We komen graag naar de kerk. En nou, wat fijn om zo die hele geschiedenis van David na te speuren. Je staat dus wat meer stil bij de details uit het leven van zo'n man. En anders zou zeggen, de Dordtse leerregels, wat zit daar veel onderwijs in? Ik moet er wel wat moeite voor doen, maar dan hoor je ook wat. Maar een ander, die reageert heel anders. Die zegt, gaat het nou alweer over David? Dat weet ik nou onderhand wel. Ik heb liever elke week wat anders. En die Dordtse leerregels, veel te moeilijk. Veel te moeilijk. Ik kom er maar niet doorheen. Nou, dan heb je een minder aangename vrije tijdsbesteding op zondag. Je bent er wel, maar het woord doet niks. En een derde die zegt, en die gaat meer inhoudelijk op de zaak in. Nou, het is mij allemaal veel te zwaar wat er allemaal verkondigd wordt. Het gaat veel te veel over de zonde. En een derde juist tegenovergestelde. Het is mij allemaal veel te licht. Het gaat allemaal veel te snel. En de dominee krijgt de schuld. Maar het probleem, gemeente, ligt allereerst in ons hart. Ook in mijn hart. Want ik ben ook net zo goed hoorder van het woord. En ik ben ook bezig met minder of meer aangename dingen op zondag. Maar het gaat erom, doet het woord nou kracht? Met welke verwachtingen zijn we naar de kerk gekomen? Met welke vooroordelen? Wat staat ons allemaal in de weg? Het probleem lag allereerst in het hart van Saul. De Heer die sprak wel. En de Heer deed wel wonderen. Ook in het leven van David. Maar Saul merkte er niet op. En Saul die heeft de Zevieten ontvangen. En hij heeft geluisterd naar het verraad van de Zevieten. Hij heeft niet meer gedacht aan zijn toezegging aan David om voortaan hem niet meer te vervolgen. Nee, hij gaf bevelen. Hij heeft die 3000 commando's gemobiliseerd en hij is op weg gegaan naar de woestijn van Zif om David te zoeken. Nog altijd vecht Saul voor zijn kroon. Nog altijd is hij bezig om zijn koninkrijk te handhaven. Dat leert hij maar niet af. En daar zit voor ons gemeente ook zo'n les in. Als we het geestelijk overbrengen, dan is het zo nodig dat God het ons gaat afleren. Om die kroon op ons hoofd te houden. En om ons eigen koninkrijk te handhaven. Van eigen meester en niemands knecht. En in de wedergeboorte, dan volgt de eerste aanslag op dat koninkrijk. Om als God te willen zijn. En om zelf de touwtjes in handen te houden. Maar in de wedergeboorte dan verdwijnen de fundamenten onder onze voeten. Dan zakken we door alles heen. We zien het bij Saul dat hij nooit heeft willen buigen. Nooit is hij op zijn knieën gekomen. Nee, integendeel, hij pakt zijn spies. Zijn speer. En hij roept zijn 3000 commando's bij elkaar. En ze gaan weer die strijd aan. Nu in de woestijn Zif. En David die hoort daarvan. En nu hebben we samen Psalm 54 gezongen. Dat is natuurlijk niet voor niks, gemeente. Onbekende psalm. Maar als we die onberijmde versie erbij pakken. Dat moet u maar eens even doen. Psalm 54. Een onderwijzing van David voor de opperzangmeester op neginoot, een snareninstrument. Psalm 54. Welke gelegenheid was het dat hij die gedicht heeft Als de Zefieten gekomen waren en tot Saul gezegd hadden, verbergt zich David niet bij ons? Nou jongens en meisjes, wat zegt David dan als hij hoort dat de Zefieten hem verraden hebben bij Saul en dat Saul onderweg is met 3000 mannen? Wat zegt hij dan tegen die strijders? Jongens, kom op, we gaan vechten. Pak je zwaard en je speer. En maak je pijlen scherp en span je bogen, we gaan de strijd aan. Nee, dat zegt David niet. David heeft een ander wapen. En hij zegt in vers 3, O God, verlos mij door uw naam. En doe mij recht door uw macht. O God, hoor mijn gebed. Neig de oren tot de redenen mijns monds, want vreemden staan tegen mij op en tirannen zoeken mijn ziel. Ze stellen God niet voor hun ogen. Dat zijn de woorden die David spreekt in de woestijn van Zif, als hij hoort dat Saul en die 3000 soldaten op weg zijn om hem te vangen en te doden. Hij klaagt zijn nood bij God uit. En de Heere die spreekt ook tot David. David krijgt te geloven dat de Heere hem uit zal helpen, want zo gaat dan de psalm verder. Zie, vers 6, God is mij een helper. De Heer is onder degene die mijn ziel ondersteunen. Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden. Roei hen uit door uw waarheid. Ik zal u met vrijwilligheid offeren. Ik zal uw naam, o Heere, loven, want hij is goed. Want hij heeft mij gered uit alle benauwdheid en mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. Gemeente, wat een wonderlijk geloofsleven hebben Gods kinderen toch. Als ze niet op hun plaats zijn, dan sputteren ze, dan mopperen ze, dan schelden ze. Of ze worden neerslachtig, ze worden moedeloos, ze worden gelaten en ingezonken. Maar als Gods kinderen op hun plaats komen, dat zien we in het leven van David, dan gaan ze op hun knieën. Dan komen ze in de ootmoed en dan zoeken ze de binnenkamer. Dan zoeken ze gemeenschap met God. En dat zien we ook bij David. Hij heeft geleerd van alles wat hieraan vooraf is gegaan in hoofdstuk 25, wat we vorige week hebben gezien. En die beledigingen door Nabal. En toen kwam dat vlees van David aan het woord en hij zei, God, je zwaard aan. En we gaan iedereen van het huis van Nabal doden, mannen en jongens. Tot aan de kinderen toe, al wat mannelijk is, het zal gedood worden. Toen nam hij het recht in eigen hand. Maar door tussenkomst van die wijze, lieve, godvrezende vrouw, Abigaël, kwam David weer op zijn plaats terecht en leerde hij het om alles in Gods hand te geven. En die vrucht zien we dan ook in 1 Samuel 26. Hij gaat in gebed. Maar het is bij David wel, bid en werkt. David blijft niet stilzitten aan de andere kant. Hij zendt verspieders uit. En die verspieders die gaan op zoek waar Saul zich bevindt. En dan hoort hij dat Saul met zijn mannen ergens een kamp heeft opgericht. En Saul die is onwetend van het feit dat David en zijn mannen vanaf een afstand aan het bekijken zijn wat Saul aan het doen is. En dan valt de avond, het wordt nacht en dan is alles helemaal stil daar in dat kamp van Saul en dan trekt David de conclusie dat iedereen slaapt. Er zijn zelfs geen wachtposten uitgezet. Hoe roekeloos, denkt David. Maar David die trekt ook een andere conclusie. En die verwoordt de Bijbelschrijver ook in hoofdstuk 26. En dat is dat er een diepe slaap des Heren op het volk gevallen is, vers 12. Niemand merkte erop, niemand ontwaakte. Ze sliepen alle, want er was een diepe slaap des Heren op hen gevallen. David ziet, hier is God aan het werk. Het is een slaap des Heren. God heeft hen in slaap gebracht. En hij heeft Saul in mijn handen gegeven. Saul is op zoek naar David. En hij vindt hem niet. Maar David vindt Saul. En de lesgemeente die wij hier dan weer uit leren is dat de Heere wel voor zijn eigen zaak zorgt. Hij zorgt voor zijn eigen werk. En David mag dat zien. En hij mag in vertrouwen nu gaan doen wat hij gaat doen. En wat hij doet, jongens en meisjes, als je mee hebt gelezen, als je die geschiedenis kent, dan denk je, jongen, wat een waagstuk, wat is dat spannend. Dan loopt David op zijn tenen tussen al die slapende mannen, die soldaten. En hij gaat helemaal naar het midden van dat kamp, naar die wagenburg, zoals dat genoemd wordt, waar de wagens in een cirkel rondom Saul zijn heen gezet. David die durft. Maar het is geen waagstuk. Dit is een geloofsdaad. David heeft gezien, God laat die mensen slapen. Hij heeft Saul in mijn hand gegeven. En Saul die vraagt aan de mannen, wie gaat er met mij mee? En er zijn er twee die antwoord geven, Achimelech, een Hittiet, een heiden, iemand van heidense afkomst. En de ander is Abizai. En Abizai, dat is een zoon van Zeruja. En Zeruja, dat is een zus, een zuster van David. Zeruja heeft twee zonen, in ieder geval twee, Abizai en Joab. Joab, de generaal van David. En deze Abizai en Joab, die moeten dus oom tegen David zeggen. Nou, David besluit dat hij Abizai meeneemt. Een dappere soldaat waar we nog wel meer over zullen horen. Die Abizai die gaat mee. En als ze dan uiteindelijk midden in die wagenburg staan. En dan is het niet zo moeilijk om Saul te zoeken. En om hem te vinden. Want daar staat aan zijn hoofdeinde zijn bekende speer. De speer die hij al twee keer naar David heeft geworpen. Waarmee hij David uiteindelijk wil doden. Saul die heeft hem in de grond gestoken bij zijn hoofd. En David en Abizai sluipen naar Saul toe en fluisterend zegt Abizai, nou David, het is wel duidelijk toch? God heeft uw vijand in uw hand besloten. Besloten. In hoofdstuk 24 wordt er nog gezegd, de Heere heeft Saul in uw hand gegeven. Maar hier wordt gezegd besloten. Hij kan u niet meer ontsnappen, zo zegt Abizai. Het is toch wel duidelijk dat dit Gods hand is, dat dit Gods werk is. En daar zien we David staan, bij Saul. Saul heeft zijn speer meegenomen, maar hij is, zo kun je zeggen, ontwapend door God. Duizenden zijn opgetrokken tegen één man, maar het is tevergeefs. Later zal Elisa zeggen, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Die 3000 en Saul met zijn speer, hij vermag helemaal niks. Want God, zo mocht David in Psalm 54 weten, God is mij een helper. Wat zal dan een nietig mens mij doen? En David durfde het dus met God wagen. Het was geen roekeloos gedrag. Het was geen waagstuk. Het was een geloofsdaad. Met het geloof heb Psalm 54 dat God zijn vijand in zijn hand had overgegeven. Al wordt het wel direct beproefd. Hè, die verzoeking. Waar ik al even op wees. En daar is het werk van de Heere trouwens ook aan te herkennen. David die ging met God. God was een helper. Het was een geloofsdaad, maar het wordt wel beproefd, want daar komt de verzoeking in die woorden van Abizai. Ziet u het nou niet, David? Dit is Gods hand. God heeft Saul in uw hand gegeven. En als u het dan zelf niet durft te doen of wil doen, want David die wijst er hem opnieuw op, maar het is de gezalfde des Heren, het zij verre van mij dat ik de gezalfde des Heren zou aantasten. Nou zegt Abizai, dan doe ik het wel. Hier wordt David een kortere weg aangewezen. In de vorm van die woorden van Abizai. David, hier ligt de sluiproute. het olifantenpaadje, met snelle stappen, de bocht afsnijden. Eén klap, David, en je bent koning. Met één steek van die speer in het hart van Saul, en ik wil het voor u doen. En je hoeft niet meer jaren te gaan vluchten. En je bent van al die verdrukkingen af, van al je angsten, recht op je doel, geen omweg meer, geen vluchtweg meer. Je kunt nu koning worden. Maar David weigert. Ja, in het vorige hoofdstuk zou hij het misschien gedaan hebben. Hè, toen hij met dat zwaard en met die mannen naar Nabal toe ging. Toen David bleek vleeselijk te zijn en net zo slecht als Saul was. Hij zou al die mensen van Nabal vermoord hebben. Als hij in diezelfde gesteldheid hier had gestaan, had Saul het niet overleefd. Maar David was in zichzelf natuurlijk net zo'n moordenaar als Saul. Maar zoals gezegd, die tussenkomst van Abigail, die had zijn hart verzacht. Daar had hij lessen gekregen dat hij op Gods tijd moest wachten. En David die weigert, hij gebruikt dezelfde argumenten als in hoofdstuk 24. Over die gezalfde des Heren, daar ga ik dan nu niet meer op in. Maar hij zegt nu, Saul die zal een keer in Gods hand vallen. Ik hoef dat niet te bespoedigen. God zal met Saul afrekenen. Dat ligt niet in mijn hand. En hij zegt nog iets. Hij gaat nog ergens op wijzen. Maar dat komt dan straks. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat we hier een lijntje zien lopen. Ook weer naar de grote zoon van David. Naar de Heer Jezus Christus. Die natuurlijk ook verzocht werd. De verzoeking in de woestijn. Waar de duivel ook die kortere route aanbood aan de Heer Jezus Christus. Hij zegt, ene knieval voor mij. En ik zal je al de koninkrijken van deze wereld geven. Dan hoeft u niet heel die weg te gaan. Die weg van jaren, van prediking, van wonderen, van verworpen te worden, van beledigd te worden. U hoeft niet Gethsemane in. U hoeft Golgotha niet op. U hoeft niet verlaten te worden door de Heer. U hoeft niet neder te dalen ter helle. Ene knieval en alle koninkrijken der aarde zullen de uwe zijn. Dat is wat we hier zien. Dat David hier de voorafschaduwing mag zijn van zijn grote zoon. En het in Gods hand mag geven en bovenal ook de weg gaat die God hem wijst. Geen sluiproute, niet een afsnijden van de weg, maar wachten op de Heer. Dat is een belangrijke les voor het geloofsleven, gemeente. Niet per conclusie allerlei beloften bij elkaar optellen en dan zeggen dus 1 en 1 is 2. Jezus is voor de zondaren gestorven, ik ben een zondaar. Jezus is voor mij gestorven en nou ben ik eruit. Zo zijn er wat een gelovigen tussen aanhalingstekens. Maar het gaat om wedergeboorte. Om dat wonderenwerk dat God doet. En dat God ook wil doen op het gebed. En dat betekent niet dat je lijdelijk gaat afwachten op een of andere mystieke ervaring. En dat je rustig doorleeft met de gedachte, nou God moet het doen. Nee, het betekent dat we bedelaar worden. Bedelen om die Heilige Geest, die het woord kracht verleent, waardoor ons leven verandert en vernieuwt, waardoor ons harde hart verbroken wordt, waardoor we gaan beseffen dat we op reis zijn naar God en naar zijn rechterstoel, waardoor wij schuldenaar en zondaar voor God worden. De Heer leren verwachten, totdat Hij ook ons genadig zij. Geen sluiproutes, maar biddend verwachten tot wat God zal gaan doen. Dan, als David dus die spies en die waterfles heeft, dan gaat David weer het kamp verlaten en bij de morgenstond, dan beklimt David een van die heuvelen daar bij Hagila en dan roept hij naar Saul. En hij roept ook de generaal van Saul aan, Abner. David zeide tot Abner, zijt gij niet een man? En wie is u gelijk in Israël? Waarom hebt hij dan niet gewaakt over uw Heer de koning? Waarom ben je zo roekeloos geweest? Waarom lagen jullie allemaal te slapen? Jullie koning is in een groot gevaar geweest. Saul die hoort de stem van David. Hij herkent die stem ook. En dan zegt hij in vers 17. Is dat uw stem, mijn zoon David? En David zegt, het is mijn stem, mijnheer koning. En dan komen we ook bij de tweede gedachte. Als David dan de schuld bij Saul legt. Hij wijst Saul op zijn schuld. In die versen die daarna volgen, dan zegt hij, waarom bent u nou opnieuw gekomen? Waarom hebt u uw belofte gebroken? Waarom zoekt u nou weer zo'n enkele vlo, een veldhoen op de bergen? U doet kwaad, Saul. En David die zegt dat niet uit bitterheid, hij zegt dat niet uit wraakzucht. Maar David is bewogen met Saul. Hij wil hem doen laten inzien dat hij tegen God strijdt. En dat Saul dat ook wel weet dat hij tegen God strijdt. Hij wil Saul eraan ontdekken dat hij zijn eigen koninkrijk wil veiligstellen. Zijn troon en zijn kroon wil houden. En daarmee krijgen we direct alweer een les, gemeente, want dat is nou ook iets wat de mens van nature doet. Onze kroon op het hoofd houden. Onze troon veiligstellen. De oude oerzonde, waar Adam en Eva in gevallen zijn. Als God willen wezen, zelf de touwtjes in handen houden. Zelf bepalen, eigen meester en niemands knecht. Nou, David die vraagt aan Saul, Saul, waar bent u toch mee bezig? In alles wat je doet. In heel je levensgang. En de Heer die vraagt het, gemeente, via David ook aan ons. Waar zijn wij mee bezig? Wat is ons levensdoel? Waar zijn we zo op gericht in ons dagelijkse leven? Wat is onze bedoeling met alles wat wij doen? In het leven van de wedergeboorte gemeente, dan gaat de Heere zo'n vraag op je hart binden. Waar ben je mee bezig? Wat is je levensdoel? En je ogen worden geopend waar je eigenlijk op reis naartoe bent. Je wordt eerlijk voor God. En je gaat zien dat je heel gevaarlijk leeft. Als je zonder God leeft. Als je bezig bent met de dingen van de tijd. Als dat je grote levensdoel is. Als God eigenlijk maar in de marge van je leven een bestaan heeft. Dan ga je leren, gemeente, dat je achter je dood aanholt. Dat je bezig bent met je eigen ondergang te zoeken. Als je zonder God leeft. Als je onbekeerd bent en onbekeerd blijft. Waar ben ik mee bezig? Je wordt ervan overtuigd dat de schuld van je geesteloosheid bij jezelf ligt. En als het uit God is, gemeente, dat de Heere zulke levensvragen op je af, op je hart bindt, dan ga je er ook onder leren buigen. Je gaat buigen onder die aanklachten van God in je leven. De schuld leren toe-eigenen. Bij Saul zie je dat niet. Saul had verkeerde dingen gedaan. Hij had Gods bevel genegeerd. Samuel had gezegd dat het koninkrijk van hem zou worden afgenomen. Maar Saul is er nooit verbroken onder geweest. Hij heeft het nooit bekend, beleden. Hij heeft zijn troon willen handhaven. Hij wil zijn kroon op het hoofd houden. Hij wil zijn koninkrijk vasthouden. Hij heeft nooit leren buigen. En dat is de grote vraag, gemeente. Of wij leren buigen onder God. Dat is het grote verschil tussen David en tussen Saul. En als wij misschien Die zijn er in de kerk en het wordt ook wel eens tegen mij gezegd, soms ben ik zo bang dat ik Saul ben. En ik twijfel wel aan of datgene wat ik voel of wat ik beleefd heb, of dat het geen namaak is, of dat ik niet zelf ben begonnen. Nou, je ziet hier, gemeente, het grote verschil tussen schijn en tussen zijn. Tussen Saul en tussen David. Nee, niet dat de een vromer was en de ander slechter. Dat de een oprechter was en de ander minder oprecht. Dat de een zondaar was en de andere niet. Daar zit het verschil niet in. Ze waren allebei van dezelfde lap gescheurd. Ze hadden allebei hetzelfde hart van nature. Maar David buigt onder God. Datzelfde verschil zie je als bij Jacob en Esau. Ook beiden hetzelfde hart. Of tussen Petrus en tussen Judas. Esau en Saul en Judas hebben nooit gebogen onder God. Zijn het nooit eens geworden met God. Nooit eens met die klachten van God. Ze hebben zichzelf gehandhaafd. David en Jacob en Petrus zien we buigen. We horen de David zeggen in Psalm 51. Ik heb tegen u, ja u alleen, zwaar en menigmaal misdreven. En Jacob die zegt, ik ben geringer dan al deze weldaden. Hij buigt onder God. En Petrus die zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat soort zaken, dat soort woorden, belijdenissen horen wij nooit uit de mond van Saul en van Esau en van Judas. Die kunnen wel zeggen, ik heb gezondigd, maar het is schijn. We zullen het zo meteen nog even aanstippen. Een volgende vraag die David stelt, die vinden we in vers 19. Samenvattend, ik zal het maar even eenvoudig zeggen, vraagt David aan Saul, koning, waar u nou mee bezig bent. Dat u mij aan het zoeken bent, dat u mij van het erfdeel van de Heere wilt wegdrijven, dat u mij andere goden wilt laten dienen, is dat nou uit God of niet? Kunt u daar nou mee voor de Heere verschijnen? Kunt u met een spijsoffer, met een dankoffer voor God verschijnen, omdat u bezig bent met Gods zaak? Denkt u dat echt? Is het Gods bevel, is het Gods zaak dat u mij vervolgt? En David bedoelt natuurlijk het tegenovergestelde. Saul, u bent bezig met een zaak waar de vloek van God op rust. U strijdt tegen de Heer. U probeert mij van Gods erfenis te beroven. En dat weet u. Want u hebt het zelf gezegd, het koninkrijk zal uwe zijn. En als ik probeer deze vraag, gemeente, over te zetten naar onze tijd. Die dingen die David hier tegen Saul zegt. Het losgemaakt worden van de erfenis, van het erfdeel des Heren. Hoeveel mensen zien we daar niet mee bezig? In onze tijd, in de wereld, in Nederland. Hoe heeft de secularisatie toegeslagen? Hoe is de verwereldlijking de kerk binnengedrongen? Hoeveel zijn er niet die de kerk hebben verlaten? De leegloop van de kerken in de laatste tientallen jaren is enorm. In ons land worden Gods geboden losgelaten en ze worden zelfs met voeten getreden, ook door de overheden. Maar ja, dan kunnen we zeggen, dat is nou eenmaal de wereld. Maar als we het dan dichter bij huis zoeken, gemeente, kunnen wij nu de Heere recht in de ogen kijken en bij alles wat we doen zeggen, Heere, ik ben oprecht en ik wandel als uw knecht. Of is er in ons gedrag ook wel het een en ander op te merken, wat ons toch wel op Saul doet lijken? Dat de dienst van de Heere steeds meer naar de marge verdwijnt. En dat mensen soms hun plaats makkelijk leeglaten in de kerk. Ook in een tweede dienst bijvoorbeeld. Dat catechisanten om allerlei redenen niet meer naar de catechisatie komen. En dat er allerlei andere dingen voor die lege plaatsen in de plaats komen. Of als we nog wel naar de kerk komen, hoe is de omgang met God? En ik spreek daar net zo goed tegen mezelf in, gemeente. David staat hier niet belerend voor Saul. Maar hij spreekt ook zichzelf aan. Hoe is de omgang met God, met zijn woord? Kennen wij het leven met de Heer of zijn we zo druk met school en met werk en met gezin en met allerlei hobby's en met de smartphone en noemt u allemaal maar op. We zijn druk, druk, druk. Heel de week rennen we en vliegen we. En de vraag van David is, kun je dat nou allemaal voor God verantwoorden? Aan u en aan mij. Hoe gaan wij om met het erfdeel des Heren dat ons geschonken is? Zijn we niet heel vaak bezig met andere goden te dienen? Het doel van Saul, het doel van de duivel is om ons los te maken van dat erfdeel. Om ons bezig te houden met de dingen van de tijd. En om verloren te gaan uiteindelijk. De Heer reikt ons vanochtend de vraag aan vanuit Davids leven. Die hier aan Saul gesteld wordt. Bedenk toch wat je aan het doen bent. Wat is je levensdoel bij alles wat je doet? Ons leven is veel te ernstig om het maar aan alles en nog wat alleen te besteden. We hoorden toch ook wel, gemeente, van die jonge vrouw, die verpleegkundige, die afgelopen vrijdag zo plotseling uit het leven weggerukt werd. Onderweg naar een bijeenkomst met vrienden. Ze had afscheid genomen misschien van de vader, van de moeder, van de vriend. Nou mama, tot vanavond. Maar het werd eeuwigheid. Onderweg eenzijdig een ongeluk tegen een boom. Auto uitgebrand. Verschrikkelijk. Dat is de ernst van ons leven. We kunnen het ons niet veroorloven, gemeente, om met deze dingen te marchanderen en de dingen uit te stellen. En het erfdeel des Heren naast ons neer te leggen. Heren, bekeer me toch. Heren, bewaar me toch voor een onverzoende dood. Er is maar ene schrede, ene moment, één seconde tussen mij en tussen de dood. Die ene seconde van onoplettendheid. Is die jonge vrouw fataal geworden. En waar zijn we dan? En dat is wat Saul moet bedenken. Dat geeft David aan Saul mee. Is het nou Gods zaak waar je mee bezig bent of is het je eigen zaak? Kun je ermee voor God verschijnen of niet? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden. En Saul die moet dus antwoorden. En wat gaat hij antwoorden? Dat brengt ons tot de laatste gedachte. Saul die beleidt zijn schuld. Hij zegt in vers 21. Ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Nou, dat is een mooie belijdenisgemeente en ik wilde dat we die vaker horen. Ik heb gezondigd. Maar als we die woorden gaan optellen in de schrift, hè, je kunt dat via een zoekprogramma doen. In een bijbelzoekprogramma, ik heb gezondigd, die drie woordjes. Dan kom je dat 7 keer tegen in de Bijbel. 7 keer, ik heb gezondigd. Natuurlijk, schuldbelijdenissen staan er op allerlei manieren in de Bijbel. Maar zo zoals het hier staat. Ik heb gezondigd. 7 keer. 4 keer wordt het gehuicheld. Is het niet oprecht? Farao zei het. Ik heb gezondigd. Biliam. Saul. Judas. Onoprecht. Alleen vanwege de gevolgen van de zonde. Daar hadden ze dan spijt van en daarom zeiden ze, ik heb gezondigd. De drie anderen, daar hoor je andere woorden. Job, ik heb gezondigd. Ik verfoei mezelf in stof en as. David zegt het. Ik heb gezondigd tegen u, u alleen. En de verloren zoon die zegt het. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. David, ik bedoel Saul, die beleidt alleen maar zijn zonde aan David. Maar die anderen beleiden hun zonden aan God. Er komen zoveel schijnbelijdenissen tegen in de Bijbel. Zoveel krokodillentranen, zoals ze wel genoemd worden. Van Kain en van Esau en van Agab en van Simon de Tovenaar en van Demas en we kunnen er nog meer op noemen. Maar gemeente, als de Heilige Geest je overtuigt, dan overtuigt Hij je echt van zonde. En dan zeg je net als de verloren zoon, ik heb tegen de hemel, tegen God gezondigd. En dan leg je de hand op de mond, net zoals Job. Saul die nodigt David uit, keer weder mijn zoon. Ga maar mee terug. Heus, ik zal je echt geen kwaad meer doen. Maar David doet het niet. Hij vertrouwt Saul niet. Is het u trouwens opgevallen hoe afstandelijk dat David antwoordt? Tot 3 keer toe noemt Saul David mijn zoon. In vers 17, 21 en 25. Mijn zoon David, is dat uw stem? Maar David zegt niet mijn vader Saul. Maar hij zegt mijn heer koning. Waarom zo afstandelijk? Nou, er is geen band tussen David en tussen Saul gevallen. David voelt aan, deze woorden van Saul komen niet uit de Heilige Geest. Er is geen aansluiting tussen die twee. En hij gaat niet naar Saul toe met die spiezen, met die waterfles. Hij zegt, laat een van die jongens en een van die soldaten ze maar komen halen. Er is geen aansluiting. Er is geen band. En dat is iets van dat wonderlijke leven in genade, gemeente, dat kun je soms zomaar voelen. Je kunt het niet altijd woorden geven, maar er is zo'n geestelijke, je kunt bijna zeggen mystieke band. Ik heb al eerder gezegd, dan worden het wel twee lichamen, maar dan is er toch één ziel. In de herkenning tussen Saul en tussen David was er kortsluiting. Maar tussen Saul en Jonathan, daar was er aansluiting. En dan kun je zomaar met iemand een aansluiting gevoelen die je nauwelijks kent. Maar de woorden die iemand spreekt, de houding die iemand aanneemt, de manier waarop iemand spreekt, dat raakt, dat verbindt. Een aansluiting die je soms kan hebben zelfs met mensen die al eeuwenlang overleden zijn. De aansluiting met iemand als Maarten Luther als hij woorden spreekt die je hart raken. Of met John Bunyan, of John Newton. Wat kunnen dat je geestelijke vrienden worden? Philpott, Spurgeon, Wisse, noemt u ze maar op. Dat wonderlijke leven wat David in Psalm 119 vertolkt. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dat had hij met Saul niet. En de wegen die gaan uiteen. En deze keer voorgoed. En daarmee sluiten we af. David zal Saul nooit meer zien. En Saul zal David nooit meer zien. Een afscheid voorgoed. En Saul die beseft wel zijn nederlaag. Maar hij bekeert zich niet tot de Heer. Het verhardt zijn hart. We zien hem zijn weg gaan en straks dan eindigt hij in een stikdonkere nacht en berooft hij zichzelf van het leven. David gaat de weg die God hem wijst. Zo sluiten we dat hoofdstuk af. Toen ging David op zijn weg. De weg die de Heer hem wijst. Geen olifantenpaadje, geen sluiproute, geen grote stappen naar het koningschap. Nee, hij wacht. Hij wacht op de Heer. Hij moet door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Maar hij heeft God aan zijn zijde. God is onder degene die mij een helper zijn. David heeft genoeg aan God. Mag u dat ook hebben, gemeente? Als je je leven overziet en als je vooruit ziet, mag je dan genoeg hebben met God? Durf je in alles wat er op je levensweg naar je toe komt, het met God te wagen? Dan bent u een gelukkig mens. Dan kun je echt vanuit je hart meezingen. Ik lach en ik sliep gerust. Was Heere trouw bewust. Amen. Met dankzegging. Heere, wilt u zelf uw woord achtervolgen met uw Heilige Geest en het op die plaats brengen waar het moet zijn. Het zijn de vermaning dat de vraag op ons hart gebonden wordt. Waar bent u mee bezig? Kunnen we met ons leven voor God verschijnen? Het zijn met de bemoediging dat u aan onze zijde bent en dat we vanuit deze geschiedenis het onderscheid hebben mogen leren kennen tussen schijn en zijn. Heere, wilt u zelf dan de naprediker zijn en geven, Heere, dat wij net als David met alles wat er op ons afkomt in de binnenkamer mogen eindigen. Niet met getrokken zwaard, maar met het wapen van het gebed. Wees met ons het verdere van deze rustdag. Breng ons vanmiddag weer bijeen. Wees met de kinderen van de zondagsschool en de leiding in de voorbereiding op het kerstfeest. Heere, vergeeft u al het zondige, alle verkeerde dingen in het spreken, in het luisteren, in onze gedachten. Maar wil het u met uw zegen bekronen, om Jezus wil. Amen. Psalm 66 vers 4. Looft den Heere der legerscharen. Thank you. ontvang met een bindend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.